Gemeente, vooraf enkele afkondigingen. Dat betreft de opbrengst van de veiling van afgelopen vrijdag. Die heeft het mooie bedrag opgebracht van rond de 10.250 euro. Daarvoor heel hartelijk dank. Dan de collecten. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerkelijke kassen en bij de uitgang voor het bouwfonds bestemd. En dan de schriftlezing, die is vanmorgen uit Genesis 19 en daarvan de verzen 1 tot en met 8 en de brief van Judas de verzen 3 tot en met 7. Dus Genesis 19, 1 tot en met 8 en de brief van Judas de verzen 3 tot en met 7 tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit de allereerste psalm, het eerste en ook het derde vers. En daarin komt naar voren dat de Heere zijn zegen geeft aan de mens die niet de paden van de zondaren betreedt, maar zijn schreden richt naar zijn heilige wet. En ook het tegendeel wordt in vers 3 bezongen. Laten we samen zingen van Psalm 1, het eerste en de derde vers. In Psalm 78, het derde vers, wordt ons gezegd dat die wet ook door ons moet worden overgegeven, doorgegeven aan onze kinderen. En het is goed dat we daar ook steeds weer bij worden bepaald. We zingen Psalm 78 en daarvan het derde vers, nadat we geluisterd hebben naar de heilige wet van de Heere en ook naar de samenvatting die de Heer Jezus daarvan heeft gegeven. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en me geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt, 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste een huis. Je zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft het al dus samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen vanmorgen 2 gedeeltes uit de Bijbel. uit het Oude Testament, uit Genesis 19, de eerste 8 verzen. En dan uit het Nieuwe Testament, uit de brief van Judas, de verzen 3 tot en met 7. Dus eerst uit Genesis 19, de eerste 8 verzen. En dan uit de brief van Judas, verzen 3 tot en met 7. Genesis 19, Sodom en Gomorra verwoest, staat erboven. En die twee engelen kwamen te Sodom in de avond. En Lot zat in de poort in Sodom. En als Lot hen zag, stond hij op hun tegemoet en boog zich met het aangezicht ter aarde. En hij zei, zie, mijn heren, keer toch in ten huize van uw knecht en overnacht en wast uw voeten. En ge zult vroeg opstaan en uw weegs gaan. En ze zeiden, nee, maar we zullen op de straat overnachten. En hij hield bij hen zeer aan, zodat ze tot hem inkeerden en kwamen in zijn huis. En hij maakte hun een maaltijd en bakte ongezuurde koeken en ze aten. Eer zij zich te slapen legden, zo hebben de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van de jongste tot de oudste toe, dat huis omsingeld, het ganse volk, van het uiterste einde af. En ze riepen Lot toe en zeiden tot hem, waar zijn die mannen die deze nacht tot u gekomen zijn? Breng hen uit tot ons, opdat we ze bekennen. Toen ging Lot uit tot hen aan de deur en hij sloot de deur achter zich toe. En hij zei, mijn broeders, doe toch geen kwaad. Zie toch, ik heb twee dochters die geen man bekend hebben. Ik zal haar nu tot u uitbrengen en doet haar zoals het goed is in uw ogen. Alleen doe deze mannen niets, want daarom zijn ze onder de schaduw van mijn dak ingegaan. Tot zover. En dan lezen wij vanaf het derde vers tot en met het zevende vers uit de brief van Judas. Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen dat ge strijdt voor het geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd. Want er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in ontuchtigheid. En de enige heerser, God, en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heere het volk uit Egypteland verlost hebbend, wederom degene die niet geloofden, verdorven heeft. En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Gelijk Sodom en Gomorra en de steden rondom hen, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragend de straf van het eeuwige vuur. Tot zover. Wij willen samen tot de Heere naderen in ons gebed. En wij willen voorbeden doen voor onze zuster Wil Nap Simons van de Polster, die de afgelopen week plotseling is opgenomen in het ziekenhuis. En wij willen dankzegging doen voor het feit dat broeder en zuster Bosma van der Ploeg in de afgelopen week mocht herdenken 25 jaar getrouwd te zijn. Wij willen ook de Heere ervoor danken dat onze meelevende broeder van den Arend van de Pollux thuis kwam na een operatie. En ook willen we de Heere ervoor danken dat de kleine Loes van Beek, dat ze gespaard bleef bij een ongeluk. Ze werd aangereden. Ze heeft even in het ziekenhuis gelegen, maar het bleek allemaal gelukkig mee te vallen en ze is weer thuis. En We zijn de Heere dankbaar voor zijn bewarende hand. Zo willen we samen tot de Heere naderen in ons gebed. Barmhartige, getrouwe Heer. We hebben samen in uw wet gehoord, opnieuw gehoord, dat u ons een Sabbatdag hebt gegeven. Een dag waarop we mogen rusten van onze werken. Een dag waarop we als gemeente weer bij elkaar mogen komen in uw huis. Een dag waarop we weer toegerust mogen worden vanuit dat woord, dat eeuwige woord van u. Heren, we danken u dat u ons iedere week opnieuw zo'n dag geeft. En we bidden van u of we ook uw zegen mogen ervaren vandaag. Dat het een gezegende dag mag zijn waarop we bemoedigd, vertroost, toegerust zullen worden. Of als we dat nodig zouden hebben, dat we vermaand worden. Of misschien moeten we nog wel tot bekering komen in ons leven. U weet het, Heere. Geef een gezegende dag aan allen in ons midden, jongeren, ouderen, wie we ook zijn. U kent ons met onze zorg, onze moeite, onze geestelijke gesteldheid. U kent ons. Heren, wij mogen toch bidden om de leiding en de doorwerking van uw Heilige Geest. Dat het woord van vandaag onze harten mag bereiken. Het is voor een dienstknecht van u altijd weer onmogelijk, Heren, om harten te bereiken. Hij kan niet anders dan proberen om het woord te brengen tot het oor. En dat is al een hele opgave. Maar wilt u het geven, Heren? Dat uw geest dat woord indraagt in onze harten. En zeker als we vanmorgen stil zullen staan bij een indringend gedeelte uit uw woord. Wilt u geven dat we de klem van die boodschap mogen begrijpen. En dat het ons mag verbinden meer en meer of voor het eerst aan hem in wie alles ligt. De Heere Jezus Christus, want hem te kennen, dat is toch het leven. En het gaat in het geestelijke leven toch nergens anders om, dan om hem te kennen en hem dieper te leren kennen. In wie al die schatten en al die gaven van het heil verborgen zijn en worden weggeschonken. Heere, geef uw knecht ook de woorden die hij aan de gemeente moet voorhouden. Dat we zo samen aan het einde van de dienst u mogen dankzeggen. Dat we uw leiding hebben mogen ervaren. Heren, wij mogen samen uw grote naam dankzeggen. Voor het feit dat u in ons midden ook redenen tot dankbaarheid hebt gegeven. Onze broeder en zuster Bosma van der Ploeg mocht in de afgelopen week herdenken dat ze 25 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. U hebt hen al die 25 jaar gespaard en gedragen en gezegend. En ook in het afgelopen jaar, dat niet het gemakkelijkste jaar voor hen geweest is in de afgelopen tijd, hebt u hen toch tot hiertoe nog willen sparen en dragen. Heren, we willen samen met hen uw grote naam daarvoor erkennen, met dankzegging. Met ootmoedige dankzegging. Wat bent u goed voor ons, Heren. En zeker als we beseffen wat we verdienen, dan wordt het nog veel groter dat u zo goed voor ons bent. En we bidden ook of u verder met onze broeder en zuster en de kinderen wilt zijn. En hen nog lange tijd ook voor elkaar wilt bewaren en sparen. We mogen samen uw naam ook dankzeggen, Heren, dat onze meelevende broeder van den Arend van de Pollux weer thuis mocht komen na een operatie te hebben ondergaan in het ziekenhuis. En dat op dit moment ook alles goed mag zijn. Moet u onze broeder ook verder herstel geven. En ook samen met zijn vrouw in de komende tijd bijzonder in uw gunst gedenk. We zijn er ook dankbaar voor, Heere, dat u een kind uit ons midden bewaarde, toen haar in de afgelopen weken ongeluk overkwam, toen ze zo op de fiets was. Heere, u bent goed ook geweest voor de kleine Loes van Beek van de Savon in Lomanstraat. En het is onze behoefte samen met de ouders om uw naam daarvoor te erkennen. Ze mocht al gauw weer uit het ziekenhuis naar huis. Heere, wat zien we in zoiets ook weer, hoe broos we zijn en aan hoeveel gevaren we ook elke dag weer blootstaan. Maar we danken u dat u tot hiertoe nog gespaard en bewaard heeft. En wilt u ook verder herstel aan Loes geven, aanvaard onze ootmoedige dank. We komen samen ook tot u, Heere, om onze moeite en onze zorgen aan u voor te leggen. En dan in het bijzonder dragen we onze zuster Nap Simons aan u op van de Polster. Onze zuster die zo plotseling opgenomen moest worden in het ziekenhuis. En die al een aantal keren zo'n TIA heeft gehad. Heere, wilt u met haar zijn? Wilt u de behandeling die ze nu krijgt ook met uw zegen bekronen? Onze zuster heeft de afgelopen tijd bijzonder veel te verwerken gekregen. En daarom willen we bijzonder haar aan u opdragen. Ondersteun en sterk, Heere, in al de zorg, al de moeite, verdriet dat ze heeft. Heere, wilt u ook met de kinderen, de kleinkinderen zijn die rondom haar staan? Zegen ze alle. Wij dragen ieder in ons midden aan u op die zorgen heeft. Die verdriet heeft, die spanningen kent. U weet wat er in ons midden aan de orde is. Heren, wij dragen ook ieder aan u op die met ons meeluistert vanmorgen via de radio. Of u hem of haar of hen ook uw zegen wilt geven. Misschien is er in hun leven ook heel veel zorg en heel veel moeite. Ontfermt u zich over hen, Heer. Zo komen we samen tot u in ons gebed. Wij hebben uw wet weer gehoord en ook de samenvatting en altijd weer opnieuw. Dan merken we dat we in zoveel opzichten tekortschieten. Heere, wilt u onze zonde vergeven? En wilt u ons uw zegen niet onthouden? Alleen op grond van het volbrachte werk van Hem, die grote hoge priester, de Heere Jezus Christus, die uw oordeel heeft gedragen, die nu aan uw rechterhand zit om altijd voor ons te bidden. Wilt u ons aanzien, verhoring, zegen geven, alleen uit genade om zijnentwil. Amen. Psalm 80. We willen daarvan zingen het eerste, het vijfde en ook het elfde vers. En je zou Psalm 80 een soort van een adventspsalm kunnen noemen. Het is vandaag ook de eerste adventszondag. Dominee Langbroek hoopt vanmiddag ook daar meer aandacht aan te geven. En Psalm 80 is echt zo'n psalm van verlangen, hè? Verlangen naar het licht van de Heere. We willen er samen ook biddend of zingend om bidden, laat ik het zo zeggen. Zingend bidden om het licht van de Heere. Psalm 80, het eerste, het vijfde en het elfde vers. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer, en uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Dat is het 69ste vers van de 119e psalm en die zingen we straks. Het uitgangspunt zijn de versen 5 tot en met 7 van de Judasbrief. Ik wil u indachtig maken, als u het eenmaal weet, dat de Heere het volk uit Egypteland verlost hebbend, wederom degene die niet geloofden verdorven heeft. En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard, gelijk Sodom en Gomorra en de steden rondom hen, op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragend de straf van het eeuwige vuur. Gemeente, Judas was eerst van plan om te gaan schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid. Om te schrijven, zo zou je kunnen zeggen, over de geweldige schatten die opgesloten liggen in de Heere Jezus Christus. Maar gaandeweg besloot hij om van onderwerp te veranderen. Want er waren mensen de gemeente binnengekomen die een valse leer trachten te verkondigen. En nu draait het in dit korte briefje allemaal om de bestrijding van die verkeerde leer en van die verkeerde mensen. En we hebben het vorige keer ook gezien, Judas die roept op om toch de rechte leer te bewaren, om te strijden voor het geloof. En dan moeten we geloof hier opvatten als de geloofsinhoud, de geloofsleer. We willen vanmorgen samen stilstaan bij de volgende verzen, de verzen 5 tot en met de 7. En dan lezen wij dat Judas schrijft over drie gebeurtenissen waaruit blijkt dat God zijn oordeel doet komen over alle afwijking in leer en in leven. Judas beschrijft het oordeel van God over het volk Israël in de woestijn. Hij beschrijft het oordeel over de gevallen engelen die niet gehoorzamen wilden aan Gods wil. En hij beschrijft ook het oordeel van God over Sodom en Gomorra. Het is best indringend wat Judas hier ons voorhoudt. Dat zal ik niet ontkennen. Maar liefst drie voorbeelden uit de geschiedenis van het oordeel van de Heere. En wat Judas hier eigenlijk wil zeggen, dat is: kijk nou eens waar een leven zonder God en tegen God in op uitloopt. Met de bedoeling natuurlijk van: ga nou die weg niet op, mens. Die weg, daar moet je niet op zijn. En loop je op die verkeerde weg, keer je om en ga op die andere weg, de weg van de Heere, de weg naar het leven. Nou, we willen samen ons bezinnen op wat Judas ons hier te vertellen heeft. En ik heb als thema gekozen drie voorbeelden van het oordeel van God. Drie voorbeelden van het oordeel van God. Als Judas een voorbeeld gaat noemen van het oordeel van de Heere, dan begint hij met te wijzen op een geschiedenis van het volk Israël uit de woestijn. Dat volk, zo schrijft Judas, dat is door de Heere verlost. Door de Heere verlost uit Egypteland. En dat klopt, dat weten we. Die geschiedenis die is ook aan onze jongens en meisjes wel bekend, hè? We weten van de plagen waarmee de Heere de Egyptenaren heeft gestraft en geprobeerd hen zo ook toe te bewegen dat ze de Israëlieten zouden laten gaan. We weten ook van de doortocht, hè, door die Rode Zee. Dat is zo'n wonderlijke doortocht geweest. Hè, dat er een droog pad dwars doorheen kwam, muren van water. En even later wilden de Egyptenaren er ook langs, maar toen kon het niet meer. Er viel al dat water naar beneden. Ze zijn allemaal verdronken. We weten van de bijzondere zorg van de Heere over zijn volk. Hè. Kijk eens hoe de Heere hen verzorgt als er geen brood is. Als er geen water is. Water uit de rots, brood uit de hemel, manna. Het dwarrelt als sneeuwvlokjes naar beneden. En kijk eens hoe de Heere zijn volk daar in de woestijn leidt. Hè? Door die wolkolom en door die vuurkolom. Zowel overdag als 's nachts is God er om zijn volk voor te gaan. Is het niet geweldig? Maar dikwijls is Israël ondankbaar. En vaak verdraagt God hen. Ik vind het altijd weer een van de mooiste dingen die ik in het Oude Testament lees. Hè? Dat de Heere dat ondankbare, dat mopperende volk verdraagt. Hè? Totdat. Ja, wat bedoel ik nou? Totdat het volk te ver gaat en in ongeloof tegen de Heere opstaat. Op een gegeven moment is het volk gekomen bij de grenzen van Kanaan en dan kunnen ze bij wijze van spreken het land al voor zich zien liggen en dan besluiten ze met elkaar om 12 mannen uit te zenden naar dat prachtige land voor hen, 12 verkenners uit iedere stam 1. En dan na een poosje komen die mannen terug. Dan brengen ze verslag uit. Hè. En dan komt er een meerderheidsverslag en een minderheidsverslag. 10 verkenners laten weten van nou, die volken daar in Kanaan, die zijn zo geweldig talrijk en die zijn zo geweldig sterk. Hè. Het zijn eigenlijk allemaal reuzen daar in het land en ze hebben versterkte steden. We komen er echt niet doorheen hoor. We moeten hier maar blijven of laten we maar teruggaan naar Egypte. Op slot van rekening was het daar nou ook weer zo slecht niet. Ze vergeten de slavernij. Ja, daar waren de vleespotten. Nou, laten we maar weer teruggaan. Hè. En er zijn 2 van de verkenners die een ander rapport uitbrengen. En 2 die zeggen van het is waar. De mensen zijn talrijk en de steden zijn sterk. Hè. Ze sluiten de ogen niet voor de werkelijkheid. Het zijn, om zo te zeggen, geen mensen die boven de werkelijkheid zweven. Maar deze mensen die zeggen wel van, we kunnen er wel in gaan. Hoor. Want de Heere gaat met ons mee. Hij zal voor ons strijden. Hij heeft dit land toch aan ons beloofd. En wat God belooft, zal hij toch ook gaan doen. We moeten maar vertrouwen op zijn leiding en dan komt het allemaal goed. En zo heb je dan die 12 verkenners. Waarvan er 10 zeggen, we kunnen er niet door. En waarvan er 2 zeggen, van nou, menselijkerwijs kunnen we er ook niet door. Maar God is aan onze zij. En daarom kan het. En dan gaat Israël een keuze maken en dan luistert men naar de 10. En dan zet men eigenlijk de 2 aan de kant. En dan, nou dan scheelt het maar een haartje of ze gaan die 2 nog stenigen ook. En dan worden ze door de Heere uiteindelijk weer de woestijn ingezonden. Want dan blijkt, en dat is het punt waarop het aankomt, gemeente, dan blijkt voor God de maat helemaal vol. Als u niet meer gelooft wat ik beloof, als u zich daar niet meer aan wilt vastklemmen, dan moet u inderdaad maar teruggaan. Als u zegt, wij kunnen er niet in, nou, dan komt u er ook niet in. Als u alleen maar op uzelf blijft kijken en in ongeloof blijft volharden, ja, dan moet ik u vanwege uw ongeloof nu gaan straffen. Kijk, en dat is wat er dan gaat gebeuren. Ze worden door God teruggezonden Allemaal van de mensen van het volk van 20 jaar en ouder, behalve Jozua en Caleb, hè, die twee getrouwe verkenners. Nou, en daar schrijft Judas hierover. Hè. Judas die zegt, de Heere die heeft degene die niet gelooft, hebben verdorven. En daarmee krijgen wij zo uit dit gedeelte de indringende boodschap te horen dat ongeloof het grootste kwaad is in een mensenleven. Want ongeloof zegt eigenlijk tegen de heilige God van u kunt wel zoveel dingen zeggen en u kunt wel zoveel dingen beweren en u kunt wel zoveel dingen beloven. Maar ik geloof niet dat u bent wie u zegt, dat u een waarmaker bent van uw woord. Ik zie liever maar op mezelf en ik zie liever maar op de omstandigheden, want dat is voor mij veiliger. Maar mij helemaal aan uw woord overgeven, nee, dat ben ik eigenlijk niet toe bereid. Dat is ongeloof. Ongeloof, dat is de grootste zonde, omdat we daarmee God voor onbetrouwbaar houden. Omdat we de Heere niet ernstig nemen in zijn beloften en in zijn bedreigingen. Hè? Omdat we niet te harte nemen wat hij tot ons te zeggen heeft. Hè? Als hij ons spreekt over wie we zijn, we willen het niet erkennen. Als hij ons spreekt wie hij is, we willen er niet aan. En als de Heere zegt, ik geef mijn geboden aan u als mensen, mijn 10 geboden, en u mag uw leven richten naar mijn wet en ik beloof dan mijn zegen, dan zegt het ongeloof, ach, zoek het liever zelf uit in mijn leven. Van God mag je dit niet en van God mag je dat niet. Laat God maar praten. Ongeloof, de grootste zonde. Toen ik me hierop voorbereidde van de week gemeente, toen las ik ergens in een boekje. En dat vond ik een hele rake opmerking. Ongeloof, dat is de kortste, maar ook de zekerste weg naar het verderf. En die opmerking die raakte me, want ik dacht van zo is het nou eigenlijk, hè? Dat is het nou. Ik heb het wel eens eerder gezegd, het zijn niet de zonden van ons mensen die ons buiten Kanaan aanhouden. Maar het is het ongeloof dat ons buiten Kanaan aanhoudt. Het is het ongeloof dat zich eigenlijk niets aantrekt van de woorden van de Heere. Dat is het. Dat is de grootste zonde. Dat is het grootste kwaad. En dat is wat hier door Judas ook wordt gezegd. En dat is ook de boodschap van dit gedeelte. En we hebben veel meer met elkaar te bespreken vanmorgen, dus wat dat betreft wil ik het kort houden, gemeente. Maar wat Judas ons hier zegt is wel dit. Vertrouw op het woord van de Heere. Laat dat woord voor u werkelijk het houvast zijn. Richtinggevend zijn. Laat alles van uzelf en alles wat buiten ons is, laat dat maar voor wat het is. En neem het woord en houd dat woord als het kompas voor uw leven. Toen de Hebreeënbriefschrijver ook aan deze geschiedenis dacht, toen zei hij, dat kun je nalezen in het 4e hoofdstuk, toen zei hij van, laat niemand van ons in datzelfde voorbeeld van ongelovigheid vallen. Nou, dat is het, hè? Dat is het. Ongeloof, laat dat in ons leven niet de boventoon gaan voeren, want ongeloof komt voor de val. Judas, die houdt ons vanmorgen, gemeente, in het 6e vers een 2e voorbeeld voor van het oordeel van God over ontrouw en ongehoorzaamheid. En dan betreft het engelen in de tijd kort nadat de wereld was geschapen. Het is niet mijn bedoeling om nou een hele uiteenzetting te geven over de engelen, want daar gaat het niet over. Het gaat in wezen over dat ene punt, hè? Oordeel over ongehoorzaamheid. Nou, engelen. De Heere heeft hen geschapen opdat die engelen hem zouden dienen, opdat ze werkelijk waar hem zouden eren, volgen in hun doen, in hun laten, in hun zingen. Maar helaas is dat allemaal anders geworden voor een aantal van die engelen. Er waren engelen, schrijft Judas, die hun beginsel niet hebben bewaard. Ze hebben hun opdracht verlaten. Ze zijn als een soldaat gedeserteerd. Ze wilden God niet langer gehoorzamen en ze hielden op om de Heere de lof te zingen en te brengen. Waarom? Nou, blijkbaar waren ze niet tevreden met hun positie. En zijn er een aantal engelen geweest die graag op de troon van God hebben willen zitten. En dan blijkt dat deze engelen een revolutionaire geest hebben gehad. Opstand tegen God. En als u dan zegt, gemeente, ja, maar dan staan wij toch voor een groot mysterie. Dan geef ik u helemaal gelijk. Want het is natuurlijk ook best voor ons bijna niet te begrijpen dat er opstand heeft plaatsgevonden in de hemel, in de nabijheid van de Heilige God. Maar we moeten het woord nemen zoals het op ons toekomt en het wordt hier ons beschreven. Deze gevallen engelen, gemeente, wij weten dat ze sinds die tijd onreine geesten worden genoemd of demonen. De aanvoerder van deze demonen heet Satan, dat betekent tegenstander. Zijn naam wordt ook wel eens Diabolos genoemd, degene die uiteengooit en uiteenwerpt. Dat wat bij elkaar hoort, dat moet uit elkaar. En wat heeft hij al niet veel kwaad gesticht in kerk en in wereld in de loop van de hele geschiedenis die achter ons ligt en waar we nog steeds deel ook van uitmaken. Toch hebben al die demonen en de duivel aan hun hoofd geen toekomst. Want Judas schrijft hier dat ze hun woonsteden hebben moeten verlaten en dat God hen tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder duisternis bewaart. Ze hebben hun woonsteden moeten verlaten. God heeft hen buiten de deur gezet van de hemel. Ze hebben de woonplaats moeten verlaten. Met andere woorden, ze zijn uit de hemel weggestuurd. Weg! En vanaf dat moment mogen ze niet meer in die lichtende omgeving van de hemel wonen. Maar ze moeten wonen in die plaats waar donkerte is, waar duisternis is. De diepe krochten van de donkerste donkerte. En evenmin als wij ons een voorstelling kunnen maken van de hemel, kunnen wij ons een voorstelling maken van de hel. Maar in die omgeving bewaart God hen met eeuwige banden. Hij bewaart hen daar tot het oordeel dat straks over hen zal worden geveld, het eindoordeel. Ze zijn nu al geboeid. God houdt ze nu al, om zo te zeggen, met banden daar in die donkerte. En God zorgt ervoor dat ze daar niet uit kunnen en dat ze tot het oordeel van die grote dag daar zullen blijven. Wat een evangelie. Is dat zo? Jazeker, want als kind van de Heere heb je zo dikwijls te maken met die aanvallen van het kwaad. De bestrijdingen van binnenuit, wat zijn ze soms en ook van buitenaf soms, wat zijn ze soms heftig. Maar hier lees je bij Judas dat de Heere die duivel en ook zijn trawanten bewaart en dat hij ze vast heeft en dat ze in wezen geen kant op kunnen. En dat ze uiteindelijk ook eindoordeel niet zullen ontlopen. God bewaart. Zo schrijft Judas in het begin zijn volk, zijn kinderen voor de erfenissen. En ook dat is een machtige troost. Waarom krijgt een kind van de Heere uiteindelijk de hemel tot erfenis? Omdat de Heere hem of haar bewaart. Maar hier staat ook de duivel en zijn trawant worden door God bewaard. Bewaard voor, zoals de Bijbel op een andere plaats ook zegt, de poel van vuur en van zwavel. En je huivert als je erover leest. De gevallen engelen hebben geen toekomst. Wat voor een gevallen mens mogelijk is, is voor een gevallen engel niet mogelijk. Namelijk zalig worden, weet u dat? Dat de Heere zo'n gevallen engel nooit meer een kans biedt om terug te komen in zijn lichtende omgeving. Het is voor altijd met hen gebeurd, gedaan. Ontstellend. Nou gemeente, waarom wijst Judas ons nou erop, hè? Dat de Heere dat oordeel over die gevallen engelen heeft doen komen en zal doen komen? Nou, om ons indachtig te maken wie God is, zegt hij. Hè? En dat woord indachtig maken, dat is wat een ouderwets woord. Je zou vandaag de dag zeggen, om ons werkelijk waar te doen beseffen wie God is. Hè? Dat we goed weten wie God is. We kunnen zo onze voorstellingen, onze eigen voorstellingen hebben van God. En de een die ziet hem zo en de ander die ziet God zo. Maar het is van belang dat we een goede Bijbelse voorstelling hebben van wie God is. En Judas zegt, zie je wie God is, een rechtvaardig God. Ja toch? Een rechtvaardig en een heilig God. Die zijn hand niet over het hart zal strijken. Als engelen hem ongehoorzaam blijken te zijn. Die ook zijn vingers, om zo te zeggen, niet zal openen. Om er maar dwars doorheen te kijken als mensen. Op het pad van de zondaars blijven wandelen. Als mensen er blijk van geven zich niet te willen richten naar de woorden van de schrift. God is een rechtvaardig God. Een heilig God. En hij wil dat we zijn woorden bewaren. Dat we dingen niet anders voorstellen dan dat ze in dat woord ons worden voorgesteld. Hij wil dat we zijn geboden ook onderhouden. En dat we als zonde blijven beschouwen. Wat hij in zijn wet ook als zonde aanwijst. Dat is wat God van ons vraagt. Zo heeft Judas tot nu toe twee voorbeelden gegeven van het oordeel van God over ongeloof en ontrouw. En in het zevende vers geeft ons een derde voorbeeld, gemeente. En dat betreft het de steden Sodom en Gomorra. Deze steden en de regio daarbij genomen, die zijn volkomen verwoest, hè? Dat zie je ook als je een reis naar Israël maakt. En dan zeggen de gidsen ook altijd van, nou, en hier is ongeveer Sodom en Gomorra geweest. Volkomen verwoest. Alleen nog maar een dode zee van over. En die dode zee is echt een dode zee. Daar leeft echt helemaal niks in. En het stinkt er ook. Naar zwavel. Echt waar. Dus je ziet, om zo te zeggen, de levenloosheid en je ruikt ook nog iets van dat vuur dat eens over die steden is gekomen. Ontstellend. Deze steden zijn volkomen verwoest. Waarom? Omdat, schrijft Judas, zij gehoereerd hebben en ander vlees zijn nagelopen. Nou, we hebben ook samen vanmorgen een stukje gelezen uit Genesis 19, niet waar? En Die hele geschiedenis, ach, die is ons ook wel bekend. Maar als je hem altijd weer leest, dan huiver je wat daar nou heeft plaatsgevonden. Hè? Lot ontvangt twee engelen en Lot die wil ze graag herbergen, onderdak geven. Maar de mannen in de stad, van de jongste tot de oudste afstater, dus alle mannen in de stad, die hebben gehoord van hij heeft bezoek. En dan komen ze aan de deur en dan willen ze gemeenschap hebben. Seksuele gemeenschap. En dan zegt Lot, nee, dat kan niet. En dan biedt hij een oplossing aan waarvan ik denk, jongen, dat is ook geen oplossing. En dan zegt hij, hier heb je twee dochters van me, die kun je wat dat betreft wel gebruiken. En ik vind dat ook niet kunnen. En een bijzonder ingrijpen van de engelen uiteindelijk zorgt ervoor dat de mannen moeten afdruipen. Maar dan hebben ze wel op de deuren geslagen en geschreeuwd, want ze willen zo nodig. En deze geschiedenis is tekenend voor Sodom. Dat is nou Sodom, ja. Op een andere plaats in de Bijbel wordt erop gewezen dat de mensen in Sodom hoogmoedig waren en in weelde leefden. En als je dat nou even combineert met Genesis 19, dan zeg je blijkbaar zijn die hoogmoed, dat wil zeggen, wat heb ik met God te doen? En aan de andere kant ook de weelde, materiële welvaart, zijn twee ingrediënten geweest die een hele goede voedingsbodem hebben gevormd voor zo'n gedrag als wat ze zijn gaan vertonen. Zedeloos, verregaand, zedeloos. Ze zijn zelfs ander vlees gaan nalopen. En daarmee wil Judas wijzen op het feit dat ze in homoseksuele zonden zijn ontaard. Ander vlees. Een man met mannen en een vrouw met vrouwen. En ik denk, gemeente, dat u zo'n beetje dezelfde reactie zult geven als die bij mij opkwam van de week toen ik dit stukje zo las en op me af liet komen. Toen dacht ik zo bij mezelf, de overeenkomst met de maatschappij waarin wij leven is gewoon wegtreffend. Ja. Hoogmoed, het verlaten van God, de levende God en ook de materiële welvaart, hè, hebben ook bij ons in onze maatschappij ruimte gegeven voor een verregaande zedeloosheid. En als ik om de zaken wat duidelijker te maken, wat voorbeelden geef, dan weet ik zeker dat u het allemaal zult herkennen. Want kijk nou eens een keer alleen maar eens naar de reclame. De reclameuitingen, hoeveel wordt er niet gebruik gemaakt van zinnen, prikkelende beelden en uitspraken. En zelfs de meest gewone dingen worden aangeprezen met behulp van seksualiteit. Je moet maar eens kijken om je heen als je op de weg bent, de billboards in de bushok. De reclamefolders die je bij je binnenkomen. Zelfs de meest gewone dingen blijken op zo'n manier te moeten worden aangeprezen. Ik zeg toch ook helemaal niets nieuws, gemeente, dat ook de omgang tussen jongens en meisjes in onze samenleving, hè, dat die beheerst wordt door de seksualiteit. Dat je voorachterlijk wordt versleten als je zegt, ja, maar dat hoort nou bij het huwelijk en daar wachten we mee totdat we getrouwd zijn. Ach nee, one night stand. En je ziet dat dat wat in de samenleving gebeurt, dat ook doordruppelt naar de kerk. Als je nou eens een enquête zou houden onder de christelijke jongeren, hoe zij denken over deze zaken, dan zou je wel eens kunnen schrikken. Is homoseksualiteit ook niet een algemeen aanvaard gegeven? En als ik zeg dat het tegen Gods wil is, dan begrijpt u wel dat ik niet zeg dat God tegen mensen is die een andere geaardheid hebben, dat is niet zo. En ook in de christelijke gemeente zijn er mensen met een andere geaardheid en die mensen die verdienen onze steun, onze liefde en ons respect, ons gebed. Mensen hebben een zware strijd. Maar homoseksualiteit is door God verboden. Dat blijkt uit het Oude Testament, dat blijkt ook uit het Nieuwe Testament. In onze samenleving zegt men, ach, dat maakt toch niet zoveel verschil meer, hè? Of je ander vlees naloopt of niet, het maakt toch geen verschil, als je maar aan je trekken komt, letterlijk. En zelfs kinderen zijn in onze samenleving niet eens meer veilig. En het blijkt in alle lagen van de bevolking voor te komen. Als de computer van een officier van justitie bij het groot vuil terecht is gekomen. En dat hij dan toevallig wordt meegenomen door een taxichauffeur en die gaat er eens een keer op die computer kijken. Dan blijkt hij vol te zitten met kinderporno. Praktijk gewoon uit het leven. Een voorbeeld uit het leven. Ook in onze samenleving zijn we totaal verseksualiseerd. Wat dat betreft niet zoveel verder, niet zoveel verschil tussen Sodom en nu. Maar dat maakt het nog aangrijpender. Gods totale, Gods plotselinge oordeel over Sodom. Vuur kwam er uit de hemel. Zwavel daalde neer. En er bleef niets van over. Ik heb u gezegd, ik ben aan de Dode Zee meerdere keren geweest. En je ziet het en je ruikt het. En dan zegt Judas hier, weet je wat dat voorbeeld ons nou laat zien? Dat voorbeeld van dat oordeel over Sodom en Gomorra, zegt Judas, dat wijst ons heen naar dat eeuwige oordeel dat God straks zal doen komen over alle ongerechtigheid en over alle zedeloosheid. En je huivert. Je huivert. Wat Judas ons hier te zeggen heeft vanmorgen in deze paar verse gemeente, dat is eigenlijk dit. Kijk nou eens goed naar wie God is. Niet die man met die baard die het allemaal wel goed vindt. Niet die oude van dagen die uit een stuk mildheid uiteindelijk zegt, ach, nou ja. Maar de levende God, die zijn oordeel onherroepelijk zal doen komen over alle ontrouw, ongehoorzaamheid, opstand tegen hem. Ik kan me voorstellen, gemeente, dat er mensen zijn, en misschien zitten die ook wel thuis, die meeluisteren, dat ze gedacht hebben van, nou tjonge, waarom houdt die Judas nou zo'n hel en verdoemenis preek? Nou gemeente, dat zal ik u zeggen. Waarom Judas nou die drie voorbeelden zo aanhaalt van het oordeel van God, hè, dat is omdat hij wil waarschuwen. En dat is omdat hij nou, om zo te zeggen, tot geloof wil dringen. Omdat hij tot bekering, tot ommekeer wil dringen. Hè? Omdat Judas eigenlijk zegt van mensen, het komt niet goed als je die verkeerde weg blijft volgen. En als je op die verkeerde weg bent en je blijft daarop, dan komt het niet goed. En wat Judas wil, dat is dat er een omdraai komt, een ommekeer komt. En dat mensen zeggen, Heere, alleen uw weg wil ik volgen. Alleen achter u aan wil ik komen. Want uw weg is de weg naar het leven. En wilt u mijn zonde vergeven in het bloed van de Heere Jezus. En wilt u mij uw geest geven, dat ik werkelijk tegen de zonde in mijn leven en in de wereld wil strijden. Wat Judas wil hebben, gemeente, dat is dat hij ons, om zo te zeggen, heel duidelijk op het goede spoor wil brengen. Het is de liefde die hem drijft. Ook al is die indringend, ook al zeggen we misschien van nou. Het is de liefde die een vader beweegt als hij ziet dat zijn kinderen dicht bij het ravijn lopen. En hij weet, nog één stap en ze zitten er helemaal in en het is over. Dan roept die vader, kom! En als die vader niet roept, dan is hij niet op zijn plek. Dat begrijpt u wel, want dan heeft die vader geen hart voor zijn kinderen. Maar als een vader van zijn kinderen houdt, dan roept hij ze terug als hij ziet, het komt niet goed. En zo is Judas ook hier in deze paar verzen bezig om terug te roepen, om te zeggen, je moet goed weten waar het allemaal op uitloopt. En wat de mensen vandaag er ook van zeggen, het moet kunnen. Het kan niet. Want we hebben met een rechtvaardig, heilig God te doen, zegt Judas. Laat dat gezegd zijn, laat dat in uw hart neerdalen. Laat dat indachtig worden, zegt hij. Dat mooie woord gebruikt hij, laat dat indachtig worden in uw leven. En wat Judas wil, dat is niet om zo te zeggen ons een stuk bangheid aanpraten, angst aanpraten, zo van, oh. Maar wat Judas wil, dat is wat ik eigenlijk al probeer duidelijk te maken. Dat we niets en niemand anders meer overhouden dan de Heere Jezus. Dat we niets en niemand meer overhouden dan Hij in wie alle leven ons is geopenbaard. In wie er een volkomen verzoening is voor allen die door Hem tot God gaan. En wat Judas wil, dat is dat we niet anders meer zullen zeggen, Heere. Achter u aan, dat ik biddend mag strijden en strijdend mag bidden om uw weg te volgen. Als Judas tot 3 keer toe ons bepaalt bij het indringende oordeel van God over de zonde, dan doet hij dat met geen andere bedoeling dan dat we bij dat gelovig leven uit de Heere Jezus zullen blijven, gemeente. Of dat we anders tot dat gelovig leven uit Hem zullen mogen komen. Laat dat vanmorgen ons duidelijk zijn. Amen. Laten wij samen danken en bidden. U heeft ons vanmorgen bepaald, Heere, bij uw rechtvaardigheid. En Judas die heeft ons 3 voorbeelden gegeven van uw oordeel over ontrouw en ongehoorzaamheid. En we hebben samen ook onder ogen gezien, Heere, waarom? Dat u door middel van, van Judas op die manier ook probeert om ons op dat rechte spoor te houden. Of om dat op dat rechte spoor te brengen. Dat gelovig leven uit de Heere Jezus Christus, uw Zoon. Heer in de hemel, de woorden die klonken, die waren best wel indringend. En dat we vanmorgen toch ook echt begrepen hebben waarom ze hebben geklonken. En dat ze ons echt mogen brengen aan uw voeten. Want aan uw voeten, daar is dat leven. Daar is vergeving, daar is uitzicht, daar is alles. Dank u, Heere, dat we ook vanmorgen zo als gemeente bij elkaar konden en mochten zijn. En we zien er naar uit dat we ook vanmiddag opnieuw mogen samenkomen. En wilt u dan ook dominee Langbroek zegenen als hij in het midden van ons uw woord hoopt te verkondigen. Dat ook dan uw zegen erover ervaren mag worden. Heer, wil alles wegnemen wat ook vanmorgen niet is geweest naar uw wil. En zie ons aan, alleen in hem. Grote middelaar en koning. De grote hoge priester. Heer Jezus Christus, om zijnentwille leven. Amen. Psalm 34, vers 8 en ook vers 11 willen wij samen tot slot gaan zingen. in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam opdoe. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troost van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.